Zoals gezegd, vanmorgen twee schriftlezingen. Eerst uit het Oude Testament en uit het Nieuwe Testament. Het Oude Testament uit het boek Jesaja, hoofdstuk 66, grappig. De Bijbel heeft ook 66 boeken. Zomaar een dingetje. Ik mocht er niet te veel over zeggen vandaag. Jesaja 66, de eerste vier versen. Dit zegt de Heer. De hemel is mijn troon, de aarde mijn voetenbank. Waar zouden jullie een huis voor mij bouwen, kunnen bouwen? Wat zou mij als rustplaats dienen? Dit alles heb ik met eigen handen gemaakt. Zo is dit alles ontstaan, spreekt de Heer. Toch sla ik acht op wie verdrukt wordt, op mensen met een gebroken geest. Op ieder die huivert voor mijn woorden. Wie echter een stier slacht, maar ook een mens doodt. Wie een schaap offert, maar ook een hond de nek breekt. Wie een graanoffer brengt, met het bloed van een zwijn. Wie wierook brandt, als deel van het graanoffer, maar tegelijk een afgod looft. Zoals zo iemand zijn eigen wegen kiest en van zulke gruwelijkheden geniet, zo zal ik kiezen hoe ik hem zal kwellen. Zijn grootste angsten laat ik uitkomen, want ik heb geroepen, maar niemand gaf antwoord. Ik heb gesproken, maar zij luisterden niet. Zij deden wat slecht is in mijn ogen en zij verkozen wat ik niet wil. Tot zover deze profetie van Jesaja. We gaan lezen uit het Nieuwe Testament. Uit het boek Handelingen. Uit de toespraak, de preek, de speech van Stefanus. Vers 44. Onze voorouders hadden in de woestijn de verbondstent bij zich. Gemaakt in opdracht van de engel die met Mozes sprak, naar het ontwerp dat Mozes had gezien. Onze voorouders hadden deze tent bij zich toen ze onder leiding van Jozua het land veroverden van de volken die God voor hen verdreef. En dit duurde tot in de tijd van David. David werd door God begunstigd en vroeg om een heiligdom voor het volk van Jacob. Maar het was Salomo die voor God een tempel bouwde. Toch woont de Allerhoogste niet in een huis dat door mensenhanden is gemaakt, zoals de profeet zegt. De hemel is mijn troon, de aarde mijn voetenbank. Hoe zouden jullie dan een huis voor mij kunnen bouwen, zegt de Heer, een plaats waar ik kan rusten? Heb ik dit alles niet met eigen handen gemaakt? Halstarrige gelovigen, ongelovigen, sorry. U wilt niet luisteren en u verzet zich steeds weer tegen de Heilige Geest, zoals uw voorouders ook al deden. Wie van de profeten hebben uw voorouders niet vervolgd? Degene die de komst van de rechtvaardige aankondigde, hebben ze gedood. En zelf hebt u de rechtvaardige verraden en vermoord. U die de wet ontvangen hebt door tussenkomst van de engelen, maar er niet naar hebt geleefd. Tot zover dit schriftwoord. Straks onderwijs daarover. Laten we met elkaar nu zingen van Gezang 86, 1, 2 en 3.
Wel, wij gaan de woorden van Stefanus en zijn gebruik van de woorden van Jesaja overdenken. In aansluiting daarop luisteren we naar meditatieve muziek en dan zingen wij een heel bekend lied, Neem uw tent op, ga op reis. En Pieter, die zei me net, de organist, die zei me net, we zingen dat op de wijs van het Israëlische volkslied. Dan weet je meteen, als je die melodie kent, van oh, daar ken je het misschien wel van. Goed, maar het is uit, de, voor wie de tekst thuis, de Evangelische Liedbundel, lied 263. Dus Evangelische Liedbundel 263, met dus een andere melodie dan daar staat. Morgenochtend, 3:00 over 2 weken... Dus niet morgenochtend 3:00, maar over 2 weken, stap ik op de motorfiets en dan heb ik die rugzak die u hier ziet, hier links, die heb ik achter op de buddy liggen en daar zit mijn kampement in. Dit is mijn kampement, mijn bivak. Dat is geen, ik kampeer hier niet, ik bivakkeer. Dat is een verschil. Vraag me niet wat het verschil is, maar het is een verschil. De opperste luxe, dit is overigens op een grasveldje, er waren nog wat andere wandelaars daar, nog op een grasveldje langs de Oer in Luxemburg. Daar ben ik inmiddels al voorbij hoor, ik ga in Wassenbillich beginnen en dan loop ik Frankrijk in naar Rombat dit keer. Maar dit is mijn bivakje en eens, nou zeg maar 2 keer per jaar, 3 keer per jaar neem ik dit bivakje mee. Het past makkelijk in een rugzak, neem ik het bivakje mee. En sjouw een dag of 7 door de natuur. De reden, want je kunt natuurlijk heel veel redenen hebben om dat te doen. Maar mijn diepste reden is om los te komen van jullie. Ik zal je het ook uitleggen. Dan, dat is een klein stukje persoonlijke insight information. Maar het bestaan als predikant, en misschien kun je dat voor je eigen vak of voor je eigen plek ook wel invullen hoor. Ik zeg niet dat het uniek is. Maar het bestaan van predikant ervaar ik als 24/7. Je moest eens weten hoe vaak ik midden in de nacht wakker word om 3:00, 4:00 en dan jullie in mijn gedachten heb. Dat is echt ongelooflijk vaak. En niet allemaal tegelijk, want dan is het bed gauw vol. Maar zo 1, 2 met zorgen en dergelijke. En dan denk ik weer bij mezelf, zo steek ik dan ook wel wat in elkaar. Van, oh, ik moet die eens nodig bellen. Of, oh, ik moet daar eens achteraan. Oh, ik moet dit eens doen. Oh, ik moet dat eens doen. En hoe goed dat ook misschien is, en hoe jullie dat misschien ook waarderen, dat weet ik helemaal niet, maar misschien beter wel zat, dat kan ook wel. Maar hoe goed het ook is, ik ervaar het ook als verstening, en daar gaat het vanmorgen om, als verstening van mijn bestaan. Dus niet zozeer jullie, als wel de verplichting. En ik moet ook dit en ik moet ook dat. Ik ervaar het als een stenen gebouw soms, lang niet altijd, maar soms als een stenen gebouw van alles wat we moeten. Alle financiële verplichtingen, wat we moeten onderhouden enzovoort. Nou, dan is een week als dit, dus over 2 weken ga ik weer. Een week als dit waar ik, nou mijn opperste luxe is zo'n tarpje, zo'n zeiltje, daar slaap ik dan onder. Meestal ook niet hoor, want als ik geen regen verwacht, dan slaap ik gewoon buiten. Althans zonder ding, want waarom zou ik hem dan opzetten? En dan echt 7 dagen achter elkaar niets meer bij je hebben dan een primusbrandertje, een slaapzak en that's it. En dan zeg maar een kilometer of ja, soms 40, soms 20 per dag. Net zolang totdat ik ergens bij de Middellandse Zee terechtkom. Nou, dat is, waarom begin ik zo? Omdat er iets aan de hand is met onze neiging tot verstening. Duik even in je eigen hart. De mensen, wij mensen, want eigenlijk mag ik volgend jaar nu al wel, want Stefanus die spreekt nu al het Sanhedrin toe, jullie hardnekkig ongelovigen, maar tot op heden heeft hij het nog over wij. Onze vaderen, ons beloofde land, onze geschiedenis. Wij mensen. Wij mensen hebben heel snel de neiging om, even goed zeggen, om dat wat wij prettig vinden te laten verstenen. Wij denken dat wij ons inkomen nodig hebben. Wij denken dat we ons huis nodig hebben. Wij denken dat we, nou vul het nou eens in, dat wij de aandacht van anderen nodig hebben. Dat wij deze zondagmorgen nodig hebben. En dat langzamerhand, dat zit in ons systeem, zo zijn wij ook gemaakt. Dus ik zeg nogmaals, geen goed of kwaad daarover. Maar het zit in ons systeem om elke morgen op dezelfde tijd wakker te worden. Dezelfde tijd onder de douche, dezelfde tijd naar de wc, dezelfde tijd dit te doen, dezelfde tijd dat te doen. En op zondagmorgen op dezelfde tijd te beginnen. Het is ook opmerkelijk, jullie zitten hier allemaal al, er staan nog een paar mensen in de hal en wij kijken op ons horloge of we mogen beginnen. Ja, Serieus. Dat is een koddige situatie. Maar ja, als we 3 minuten later beginnen, kijken jullie op je horloge. Verstening. Dat heb ik even nodig. Want eigenlijk die paar weken per jaar heb ik zoiets. Gooi dat nou eens allemaal van je af. En ervaar wat het is om niet meer bij je te hebben dan een boterham en een slaapzak voor 's nachts en een paar liter water. Hoe kom ik hierop? Stefanus, die staat voor het Sanhedrin. Voor de mensen die de hele serie die hebben gevolgd, je kunt hem nog downloaden op de site, geen probleem. Maar Stefanus, die wordt om redenen aangeklaagd bij het Sanhedrin, dat hij spreekt tegen de gebruiken van Mozes en tegen de tempel. Nou, over Mozes, daar hebben we het breed gehad, dat laat ik nu even zitten. En we kwamen daar een beetje tot de conclusie dat je over met Mozes nog verschillende kanten op kan. Jij leest Mozes, ik lees Mozes, we lezen allemaal Torah en iedereen heeft wel zo zijn eigen letter. Hè? Iedere ketter heeft zijn letter, dus nou, jij doet met Mozes linksaf, ik ga met Mozes rechtsaf. Oké, dat is het. En dat heeft hij duidelijk kunnen maken. Hij heeft aan ze verteld, jullie die Torah hebben ontvangen. Oké, dat laten we even rusten. Want dat is nog een beetje op verschillende manieren uit te leggen. En waarom zou je iemand daarom vermoorden? Maar die tempel. Want jij kent misschien het woord van Jezus. Dat hij vlak voor zijn dood zei, breek die tempel af. En ik herbouw hem in 3 dagen. Dat was een groteske belediging van de Joodse gelovigen. Hetzelfde zegt Stefanus eigenlijk. Als hij wordt beschuldigd van je preekt tegen de tempel, zal het waarschijnlijk zijn dat hij ook zoiets zegt. Van ja, maar de echte tempel, breek dit maar af, want dit hebben we niet nodig. De echte tempel is Christus Jezus. Zoiets zal hij wel gepreekt hebben. Het was een wijs man vol van geest en geloof. Daar wordt hij op aangeklaagd. En dan vertelt hij het volgende. Probeer hem even te volgen. De vorige keer hebben we het over Moloch gehad. En jullie hadden, hè, dat zegt hij dan, hè, onze vaderen hadden in de woestijn de tent van Moloch bij zich. Nou, dat hebben we nu, daar heb ik een scheidingje gelegd. Bij het punt dat hij nu zegt, onze vaderen brachten onder leiding van Jezus, onze vertaling zegt Jozua, omdat wij denken dat het over Jozua gaat, maar hij zegt Jezus. Onze vaderen brachten met Jezus de tent van God in het beloofde land. Je ziet ze gaan, hè? Het was een tent, nou die kan ik niet op mijn rug dragen, dat snap ik wel, het was een wat grotere tent, maar die was helemaal gebouwd, of zeg maar geweven en gebouwd naar de voorschriften die de engel aan Mozes had gegeven, en het was een verplaatsbaar heiligdom, de tent van de samenkomst. Die bracht Jezus, zegt Stefanus, in het beloofde land. En daar stond hij dan ook. Het Sanhedrin moet op dat moment al hebben gehoord dat hij Jezus zei. En niet Jehoshua. Jozua. Dus het moet hier al gaan kriebelen. Dat kan haast niet anders. Je kunt 100 keer zeggen dat Jezus de Griekse vertaling is. Dat zal best, maar ze spraken Aramees. En in het Aramees is Jezus geen, of is Jozua geen Jezus, maar Joshua. Dat is duidelijk anders. Het moet al gaan kriebelen. Hij zegt dus, Jozua bracht die tent hier in ons midden. Hij zegt, daarna wilde David een tempel bouwen. Nou, dat kun je nalezen, 1 Samuel. David, het hele koninkrijk was compleet. Het land was in rust. En koning David, die wij allen kennen als de man naar Gods hart. Dus als er iemand een heiligdom voor de eeuwen gebouwt, dan moet het David wel zijn. Maar wij denken met z'n allen, nee, wij kennen de Bijbel. Namelijk dat Nathan, toen die eerst heel blij was met Davids idee, van dan gaan we een prachtig, prachtig paleis voor God bouwen. Dat Nathan door God zelf werd teruggestuurd. Nee. Ga maar tegen David zeggen, er kleeft bloed aan je handen, maar jouw zoon na jou, of jouw zoon, Davids zoon, zal die tempel bouwen. En wij denken dan, en dat dacht het hele Sanhedrin ook, ik zal zo meteen vragen of jij dat ook denkt, maar wij denken dan, dus moet Salomo dat doen. En staan wij helemaal niet stil bij de gedachte of God misschien wel eens was met de tempelbouw van Salomo, of niet. Wie van jullie heeft ooit een andere gedachte gehad? Dat Nathan, de profeet, doelde op Salomo. Wie heeft wel eens gedacht, nou, dat was helemaal niet zo? Nee, ik ook niet. Totdat ik dit las. Want als je namelijk die tekst leest van de profeet Nathan, heeft hij het helemaal letterlijk niet over koning Salomo. Hij heeft het over Davids zoon. En als je het over Davids zoon hebt, ook in de psalmen, dan heb je het over de rechtvaardige die komen zal. Over de Mashiach, de Messias die komen zal, over de verlosser. Dat is Davids zoon. Salomo die moest eerst een paar van zijn broers vermoorden voordat hij koning kon worden. Je voelt dat hij gaat wrikken tegenover dat Sanhedrin. Ga jij nu zeggen, en dit was al de tweede tempel, hè, want de tempel van Salomo was al een keer verwoest. Dit was de tempel van Jerobeam die er nu stond en waar ze met z'n allen de tempeldienst in uitvoerden. Ga jij nu zeggen dat die tempel er niet moet zijn? En Stefanus citeert Jesaja 66. Zij een van de profeten niet al. Joh, jullie mij een tempel bouwen, wie denk je dat je bent? Ben je nou helemaal van de pot gerukt? De hemelen zijn mijn troon. Probeer het even, probeer eens voor te stellen. De hemelen zijn mijn troon. Hoe groot moet God wel niet zijn als hij zit op het firmament? Ga daar eens een huis voor bouwen. Hoeveel stenen moet je niet aandragen om voor die God een huis te bouwen? De aarde, we kennen de bol, hè? De bol aarde, wat is die, 48.000 kilometer rondom of zoiets? Wie weet dat, zoiets is het, hè? 48.000. Ik weet wel dat we met bijna 2000 kilometer per uur naar de avond schieten, zo hard draait die, dat weet ik wel. Hij zegt, dat is de voetbank van mijn voeten. De aarde. Hij gaat nou niet lopen blaren van, ja, nee, maar het is ook niet de grootste planeet en dergelijke, maar dat is niet wat God bedoelt. Hoe groot ben jij op de aarde? Bij ons op de wc hangt een wereldkaart om te kunnen kijken waar onze oudste zoon met zijn vrouw rondhangt zo'n beetje. Nou, die zit nu ergens in Zuid-Amerika. Moet je eens proberen om Almere te vinden op de wereldkaart. Nou, hier lag je in een kreuk. Met een beetje genade heeft de kaartentekenaar Amsterdam erop gezet. Maar de A begint ongeveer in Noord-Ierland. Dus wie ben jij? Dat jij denkt dat jij voor God een huis kunt bouwen. Ben je dat toch helemaal? Hij zegt, en bovendien, zegt Jesaja, dat laat ik er nu even zitten, maar om even de felheid van Jesaja te pakken, dan zegt hij van, jullie die schapenoffers brengen en meteen een hond de nek breken, jullie die je reukoffer vermengen met zwijnenbloed, denk je dat jij mij een huis kunt bouwen? Je weet niet eens hoe je de ene heilige steen op de andere moet stapelen. Ben je nou toch helemaal? Dat zegt Stefanus. En dan zegt hij ook nog, jullie hebben alle, en dan gaat hij over op jullie, jullie hardnekkige ongelovigen. Jullie hebben alle profeten die de rechtvaardigen aankondigden, hebben jullie vervolgd. Er staat nog een term, kun je ook nog vertalen met vermoord. En nu is de rechtvaardige gekomen, zegt hij. En dan doelt hij uiteraard op diezelfde Jezus uit de preek van Petrus, hè, van Pasen. We zitten nog steeds op het Pinksterfeest. Diezelfde, nu is die gekomen en vorige week zei ik van, je struikelt erover en dan zie je hem nog niet eens. Maar nu zegt hij, en jullie hebben hem vermoord. Even stoppen. Stefanus zegt dus dat de grote zoon van David, de rechtvaardige, de Mashiach, de Messias, dat de tent van God is. Kun je die volgen? Jezus bracht de tent van God in het beloofde land. Als er een plaats van ontmoeten is tussen God en jou, tussen God en zijn volk, dan is het Jezus, dan is het Jezus. Niet een stenen gebouw, niet, ook al is het Zuiderpoortgebouwtje best wel aardig, maar dit is het niet. Als je denkt dat het is door mensenhanden gebouwd, met heel veel liefde, hè, want ik wil de ouden van de gemeente niet raar aankijken, want die hebben natuurlijk heel veel geld gespendeerd aan dit kerkgebouw. Dat snap ik wel, maar dat is het niet. Wat is het dan wel? Nee, laten we eerst kijken wat het niet is. Stefanus zegt, God woont niet in een huis door mensenhanden gemaakt. En dan sta je te kijken. Bijvoorbeeld, ik zal één voorbeeld noemen. De meeste van jullie hebben deze kerk leren kennen toen deze wand achter mij nog niet wit was. Die was zeg maar zo dat schoon gemetselde. Ja? Nou, sommigen die vinden het briljant dat die wit geschilderd is. Anderen zeggen, zonde dat dat gebeurt. Ik ben helemaal de weg kwijt. Daar moet je niet om lachen. Want het raakt heel erg diep. Het raakt heel erg diep. Een categorisatie, een jongerengroep. Ik heb het ook op woensdagavond, de bijpraatavond, een keer geprobeerd. Dan begin je, hè, dat zijn van die ontmoetingsavonden. Begin ik hier niet met gebed. Dat is leuk, hè? Want ik denk, ja, dominee begint altijd met gebed. Dus normaal gesproken begin je de categorisatie met gebed. En met een bijpraatavond met gebed. En dit met gebed. En je moet een bezoek ook afronden met gebed. Hè? Dat moet allemaal. Dat moet je eens een keer niet doen. Dus lachen. Dan voel je de spanning. Wacht even, er mist een uitgang, er mist een ingang in mijn geloofsgebouw. Er verandert iets aan onze gewoonte en dat kunnen we niet. Snap je nu waarom God zegt, ik wil niet, je kunt mij geen huis bouwen. Het lukt jou niet om, of je dat nou traditie noemt, of je noemt het een stenen gebouw, of je noemt het je gebruiken, of je noemt het zo hebben we het altijd geleerd, of zo hebben we het altijd gedaan. Het is mijn huis niet. Wie denk jij dat je bent? Wat is wel mijn huis, zegt Stefanus, de rechtvaardige. Christus Jezus, onze Heer. Eigenlijk horen we Stefanus zeggen, God wilde altijd in een tent wonen. Hij heeft nooit de opdracht gegeven om een tempel van steen te bouwen. Nooit. Hij wilde in een tent wonen. Er zijn zelfs Joden, ooit van de Rechabieten gehoord, die vertikten het om in een stenen huis te wonen. Ze zijn er nooit in een stad geweest, nooit in de tempel geweest, omdat zij ervan uitgaan dat de eeuwige zijn naam zij geprezen, zo zeggen ze dat dan, niet in stenen huizen woont. Dus zijn volk ook niet. Je mag je niet binden aan deze aarde, want de enige binding die je hebt is aan een genadige God, aan een liefdevolle God. En als dat je enige binding is, dan is het ook niet meer erg als iemand geld van je vraagt. Want je zit er niet aan vast. Het is maar aards slijk. Je zit ook niet meer aan je huis vast. Want je kunt het openstellen voor iedereen, maar het is jouw huis niet. Moet je eens kijken hoeveel hekjes er om tuintjes staan in Almere. Dit is mijn stukje grond. En als jij er maar één voet overheen zet, dan haal ik de rijdende rechter erbij. Dat zijn onze tempels. Dat zijn onze tempels. Begrijp je dat als ik met mijn rugzak door Gods goede natuur loop en ik kom na een week weer terug in de stad, dat af en toe een beklemming op mij valt? Wij zitten zo ontzettend vast. Terwijl Stefanus tegen de Sanhedrin zegt, God woont niet in jouw gewoontes. God woont niet in jouw regels. God woont niet tussen jouw stenen. God woont niet in jouw zorgstelling. Van hoe kom ik dit jaar weer rond en we moeten toch wel 3% groeien en al die dingen. Daar woont God niet. Ik moest even voorstellen hoe hard dat is tegenover mensen die hun leven lang hebben gevochten voor de zuivere tempeldienst. Die van allerlei dingen hebben belegd en de jongeren hebben onderwezen hoe het wel moet en hoe het niet moet. Dat als je gaat bidden dat je dan dit moet doen en niet dat moet doen. Discussies ook bij ons, ook met jongeren, van moet je nou je handen vouwen en je ogen dicht, of moet je nou gaan staan en je handen in de lucht. Mensen, het interesseert, en dan zeg ik even, ik word weer fel. Het interesseert God voor geen meter. Hoe weet ik dat? Omdat de profeet zegt, God zoekt het zoekende hart. Hoor je hem? Als jij bij die lezing bij jezelf dacht, o God, daar gaan we weer met al onze gebeden, met al onze liederen. Ziet u mij nog? Dan zegt de profeet nu tegen jou, ik ben voor jou hier gekomen vanmorgen. Die stenen, het interesseert me voor geen meter. Al die kerkelijke gebruiken op de schroothoop met die zooi. Dat is mooi hoor, jullie hebben het allemaal prachtig bedacht. Maar ik zoek je hart. En waarom is Jezus de rechtvaardige, de tzaddik, dat zegt Stefanus. Waarom is hij nou de tabernakel van God? Waarom is hij nou de tarp waaronder je God kunt ontmoeten? Hè? Tarpje wat ik dan meeneem. Hè? Waarom is hij dat nou? Omdat je op elke plek in je leven bij God beschutting kunt vinden. Even een paar pinnen in de grond, tarp je er overheen en je kunt rustig in de regen slapen. Je kunt lezen, je kunt bidden, je hebt niets anders meer nodig. Goed, soms is het brood wat oud, maar dan is er morgen wel weer nieuw brood. Meer is er niet nodig, ook in jouw leven niet. Je hebt alleen maar Jezus Christus nodig. Er is geen plek in je leven waar Hij niet is geweest. Hij is de tent van God, waar je God kunt ontmoeten in vergeving, in verzoening, in liefde en noem het verder maar op. En het is ook keihard. Echt, ik kan het niet laten, het is keihard dat Stefanus dan tegen het Sanhedrin opeens zegt, en jullie hebben hem vermoord. Vorige week in het middaggesprek, en ik nodig je ook nu uit om vanmiddag mee te doen, zegt iemand, ja maar, is het wel, hè, ik zal het als een vraag stellen, kun je het Sanhedrin wel gelijkstellen met de Zuiderpoorters? Nou, als ik dat al heb gesuggereerd, bedoelde ik dat niet, dus vandaar dank voor die opmerking. Maar wat ik wel vraag is, wat doen Stefanus' woorden met jou? Hoe ver zit jij af van het eenvoudige vertrouwen dat God zorgt? En dat je niet aan je huis vastzit, en niet aan je gebruiken, en niet aan je vormen, en niet aan je gewoontes. Oh, mag ik niet elke morgen op dezelfde tijd onder de douche? Daar gaat het me niet om, maar als je daar je ziel en zaligheid van laat afhangen, dan nodig ik je uit. Ik nodig je dan echt uit mijn hoofd gezegd, 19 oktober, om 3:00 s'morgens vertrek ik met mijn rugzak. De Klenkerstraat 15. Als je wil leren wat het is om niet vast te zitten aan deze aarde, maar ook werkelijk op pad te gaan in gebed en te leven van wat die dag gebeurt, wees dan 19 oktober om 3:00 s'morgens op de Klenkerstraat 15. Dan zie je me de deur uitgaan. En dan gaan we samen. En dan zullen we deze teksten lezen. Onderweg dan, hè? Niet meteen allemaal die vroege morgen, maar onderweg, weeklang. Gaan we die teksten lezen. En dan zul je erachter komen. Dat als je buiten Christus in allerlei dingen een gebouw van God vermoedt. En dat je daar thuis voelt, dat het allemaal wordt afgebroken. En dat Stefanus zegt, lieve mensen, geef je hart aan de liefde van God in Christus Jezus. Hij is voor jou gekomen. Hij is jouw tent bij God. Jouw huis in zijn majesteit. En ga deze wereld door als een pelgrim. Ik weet het. Je moet wel malloot zijn om het te doen. Vervreemd van alles wat deze wereld nastreeft. Vervreemd van alle, wij moeten zo nodig 3% groeien per jaar. Economisch dan, hè? In gewicht is niet gezond. Los daarvan. Want je kunt nog geen schoen meenemen naar het hiernamaals. Gebruik dan alsjeblieft je schoenen om van de een naar de ander te gaan, zolang de Heer je tijd geeft. En een pelgrim te zijn op zijn aarde. Te leven uit zijn liefde. En die liefde uit te delen aan iedereen die dat ziet. En waarschijnlijk zul je in Nederland al als een vervreemde worden gezien, als je vreemdelingen welkom heet. Als je brood of water uitdeelt aan zwervers, dan zeggen ze al, nee, die moeten in hun eigen land opgevangen worden. Ik zal er niet over beginnen. Dat is het punt waar het om gaat. En het lied wat we nu gaan zingen na het meditatief moment is, Heere God, wij zijn vervreemden door te luisteren naar uw stem. Dat is een gevoel wat mij heel vaak 's nachts overvalt. Een vervreemde op deze wereld. Door te luisteren naar Gods stem. Als je dat nou niet vindt en je zegt, wat een onzin deze reden is hard, dan hoor je de volgende keer Jezus vragen, oké, wil je weggaan?